It is an honor to be here.
Het is een eer om hier te zijn.
I thank you all for inviting me.
En dank jullie wel voor de uitnodiging.
Great to get to know you a little better this week.
Het is hartstikke mooi om jullie wat beter te leren kennen deze week.
And a joy to come to your city.
En het is een vreugde om naar jullie stad te komen.
I want to thank Peter.
En Pieter, dank je wel.
As I am here because of him.
Want ik ben hier vanwege hem.
And I appreciate his friendship.
En ik waardeer de vriendschap die we hebben.
And who he is in this nation.
En wie hij is in dit land.
And I honor him also.
En ik wil hem eren.
I bring greetings from my family.
En jullie krijgen de groeten van mijn familie.
For those of you who have no idea who I am.
Voor degenen die geen idee hebben wie ik ben.
I am 55 years old.
Ik ben 55 jaar oud.
My wife and I have been married for 33 years.
En mijn vrouw en ik zijn al 33 jaar getrouwd.
I've traveled 33 years all over the world.
En ik reis al 33 jaar lang over de hele wereld.
Full-time.
Full-time.
Led a church for 5 years.
Ik heb 5 jaar lang ook een kerk geleid.
That we started in the inner city in Michigan.
En die zijn we in de binnenstad van Michigan begonnen.
But I was still on the road 2 weeks out of the month.
Maar nog steeds was ik 2 weken per maand was ik aan het reizen.
We have 2 amazing children.
We hebben 2 geweldige kinderen.
A daughter-in-law and a son-in-law.
Een schoonzoon en een schoondochter.
And 2 of the most beautiful little granddaughters on the planet.
En 2 van de meest prachtige kleindochters van deze planeet.
We now live near Louisville, Kentucky.
En we leven dichtbij Louisville in Kentucky.
We moved there 3 years ago.
We zijn daar 3 jaar geleden naartoe verhuisd.
Because our daughter took our granddaughters away.
Want onze dochter verhuisde daarheen met en heeft haar kleinkinderen, onze kleinkinderen meegenomen.
Our house went up for sale that week.
En dezelfde week nog hebben we ons huis te koop gezet.
And we followed the grandbabies.
En we zijn onze kleindochters achterna gereisd.
And now they live next door to us.
En nu wonen ze naast ons.
60 feet from my door to theirs.
Heel dicht bij ons.
They're at our house more than they're at their house.
Ze zijn vaker bij ons thuis dan in eigen huis.
And we wouldn't have it any other way.
En we zouden het niet anders willen.
We love being Nana and Papa.
We houden ervan om opa en oma te zijn.
It is my favorite time of life right now.
Ik leef in de meest favoriete tijd van mijn leven op dit moment.
They bring us incredible joy.
Ze geven ons ontzettende vreugde.
Then almost 19 years ago.
Ongeveer 19 jaar geleden.
I began to lead a network of churches.
Begon ik met het leiden van een netwerk van kerken.
Around the U.S. in different countries.
In Amerika en in andere landen.
That keeps me crazy busy.
En dat zorgt ervoor dat ik ontzettend druk ben.
We have, I think, over 40 churches and 70 ministers.
We hebben ongeveer 40 kerken en 70 bedienaars, sprekers.
That I have the honor to serve.
Waarvan ik de eer heb om die te dienen.
Also, just quickly.
Even snel.
Back at the little table right here.
Daar op de kleine tafel in de hoek.
I do have a few products.
Heb ik wat producten mee.
They're all in English.
Het is allemaal in het Engels.
But they are USBs.
Maar het zijn USB-sticks.
And each of them have 14 to 16 hours of teaching.
En ieder USB-stick, daar staat 16 uur onderwijs op.
Between all 4, there's 62 hours.
Alles bij elkaar, ongeveer 62 uur aan onderwijs.
Which allows me to travel easy.
Dus dat zorgt ervoor dat als ik aan het reizen ben, kan ik dit makkelijk meenemen.
As 15 years ago.
15 jaar geleden.
I would have needed a table to take up that back wall.
Dan had ik een tafel nodig gehad zo lang als de achterwand.
To put all the CDs.
Om al mijn CDs neer te leggen.
And so thank God for technology.
Dus dank u Jezus voor technologie.
And so please avail yourself.
Dus ik zou zeggen, ga daar kijken.
Everything there will be a blessing to you.
Het zal een zegen voor je zijn.
And each of them are 25 euros each.
En ze zijn 25 euro per USB stick.
If you buy all 4, it's 85 euros.
En als je ze alle 4 koopt, is 85 euro.
And I sell them for a lot more in the States.
En als je in Amerika ze zou moeten kopen, zou je veel meer ervoor betalen.
I just want to be a blessing to Europe.
Maar ik wil Europa graag zegenen daarbij.
So please check those out.
Dus ga er even naar kijken naar de dienst.
Let me get to my assignment for today.
Oké, laat me naar mijn opdracht voor vandaag gaan.
If you have your Bibles, turn with me to Hebrews chapter 2.
Als je je Bijbel bij je hebt, sla hem even open bij Hebreeën 2 en we beginnen met lezen in vers 9.
And I'm going to start in verse number 9 of Hebrews chapter 2.
Ja, vanaf vers 9.
But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor.
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was.
That he, by the grace of God, would taste death for everyone.
Vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven.
So who all did Jesus die for?
Dus voor wie is Jezus gestorven?
Everyone.
Voor iedereen.
For it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things.
Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn.
In bringing many sons to glory.
Dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen.
To make the captain of their salvation perfect through suffering.
De leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.
Now what I want to share with you today.
Nou, wat ik vandaag met jullie wil delen.
Is that Jesus came for more than one reason.
Is dat Jezus om meer dan één reden is gekomen.
He came to forgive us for our sins.
Hij kwam om onze zonden te vergeven.
But that is only part of what he came for.
Maar dat is maar een gedeelte van waar hij voor kwam.
According to the scriptures.
Volgens de schriften.
He also came.
Kwam hij ook.
To free us from death.
Om ons te bevrijden van de dood.
And from the fear of death.
En van de angst voor de dood.
He also came.
Hij kwam ook.
To seek that which is lost.
Om dat te zoeken wat verloren is.
He also came.
Hij kwam ook.
To seek godly offspring.
Om goddelijk nageslacht te zoeken.
He also came.
Hij kwam ook.
To remove the veil off of our minds.
Om de bedekking van ons denken weg te nemen.
He also came to destroy the works of the devil.
Hij kwam ook om de werken van de duivel te vernietigen.
But one of the ones we rarely talk about in the church world.
Maar een van de dingen waar we het zelden over hebben in de kerk.
Is Hebrews chapter 2 verse 10.
Is Hebreeën 2 vers 10.
That he came.
Dat hij kwam.
To bring many sons to glory.
Om vele zonen tot heerlijkheid.
That word glory is a very interesting word in the Greek language.
En dat woord heerlijkheid is een heel interessant woord als je het in het Grieks bekijkt.
It is actually translated honor, value, worth and approval.
Het is vertaald als eer, waarde en acceptatie.
Honor, worth.
Ja.
Pray for him with me.
Bid voor mij.
Notice he did not come to bring sons to heaven.
Dus let op dat er niet staat dat hij kwam om zonen naar de hemel te brengen.
Even though that is a part of it.
Zelfs dat is wel een onderdeel van wat hij kwam doen.
But he came to bring sons to glory.
Maar hij kwam om zonen tot heerlijkheid te brengen.
And glory is not just smoke.
En heerlijkheid is niet alleen maar een wolk.
Glory is translated.
Heerlijkheid of glory wordt vertaald.
Honor.
Met eer.
Value.
Waarde.
Worth.
Waardevol zijn
and approval.
En goedkeuring.
So Jesus came to let the sons of God know.
Dus Jezus kwam om de zonen van God te laten weten
that they are valuable.
Dat ze waardevol zijn.
That they are worthy.
Dat ze waardig zijn.
That they have been approved.
Dat ze goedgekeurd zijn.
Not because of who they are.
Niet vanwege wie zij zijn.
Or what they do.
Of wat ze doen.
But because of what Jesus has done.
Maar vanwege wat Jezus heeft gedaan.
And what he has completed.
En wat hij heeft vervuld.
Our righteousness is filthy rags.
Onze rechtvaardigheid zijn als smerige kleren.
It's his righteousness that makes us righteous.
Het is zijn rechtvaardigheid die ons rechtvaardig maakt.
It's his life that he imparts to us.
Het is zijn leven dat hij in ons legt.
And how he sees mankind.
En zoals hij de mensheid ziet.
Is very different than how mankind sees mankind.
Is heel anders dan dat de mensen de mensheid zien.
According to scripture.
Volgens de Bijbel.
Ephesians chapter 3.
Efeze 3.
That the heavenly father.
Er wordt gesproken over de hemelse vader.
Is the father of every family named in heaven and named in earth.
Dat hij is de vader van iedere familie genoemd in de hemel en op de aarde.
According to Ephesians 4.
Volgens Efeze 4.
He's the father of us all.
Is hij de vader van ons allen.
Who is above all.
Die boven alle is.
And through all.
En door alle.
And in all.
En in alle.
In other words, there's no one he is not father to.
Met andere woorden, er is niemand voor wie hij geen vader is.
But that does not mean.
Maar dat betekent niet.
That all the sons know their sons.
Dat alle zonen weten dat
There's
ze zonen zijn.
Only two types of people on the planet.
Er zijn eigenlijk maar twee soorten mensen op deze planeet.
There are sons who have awakened to their sonship.
Zonen die wakker zijn geworden voor het feit dat ze zonen zijn.
They have believed in Jesus.
Ze hebben geloofd in Jezus.
And they're enjoying relationship.
En ze genieten van de relatie die er is ontstaan.
And then there are sons.
En dan zijn er ook zonen.
Who are still living in the pigpen of sin.
Die nog steeds als het ware bij de varkens zitten en in hun zonde vastzitten.
Living like orphans.
Ze leven als wezen.
Even though they have made sons through the cross of Jesus.
Terwijl ze zonen gemaakt zijn door het kruis van Jezus.
The heart of Christ.
Het hart van Christus.
Is that every human.
Is dat ieder mens.
Is made in the image and likeness of God.
Gemaakt is naar zijn beeld en zijn gelijkenis.
Every human is valuable.
Ieder mens is waardevol.
Every human has been made worthy.
Ieder mens is waardig gemaakt.
Not because of what they have done.
Niet vanwege wat zij hebben gedaan.
But because of what Jesus has done.
Maar vanwege wat Jezus heeft gedaan.
It would amaze you.
En het zou je verrassen en verbazen.
How many Christians?
Hoeveel christenen?
How many preachers?
Hoeveel predikers?
Have literally fought with me.
Letterlijk met mij gestreden hebben hierover.
Over that reality.
Over die realiteit.
I have been told.
Er is mij verteld.
Not everyone is a child of God.
Niet iedereen is een kind van God.
Only those who pray the prayer.
Alleen degenen die een gebed hebben gebeden.
Are children of God.
Dat zijn de kinderen van God.
But according to the Apostle Paul,
maar volgens de Apostel Paulus,
in Acts 17 on the Mount in Athens.
In Handelingen 17 kunnen we lezen dat Paulus in Athene is en staat hij op een berg staat hij te preken.
Paul is preaching to pagans.
En hij preekt tegen heidenen.
Unbelievers.
Ongelovigen.
And he says, in him you live and move and have your being.
En hij zegt, je leeft in hem en beweegt in hem en je bent in hem.
For we are all God's offspring.
Want we zijn allemaal zijn nageslacht.
The word offspring is the Greek word genos.
En het woord nageslacht is het Griekse woord genos.
Which means children.
Wat betekent
family and kind.
Kinderen, familie.
For we are all God's offspring.
Want we zijn allemaal zijn nageslacht.
For we all come from one blood.
Want we komen allemaal vanuit hetzelfde bloed.
So the Apostle Paul.
Dus de apostel Paulus.
Made it extremely clear.
Maakte het heel duidelijk.
That because of what Jesus did on the cross.
Dat vanwege wat Jezus heeft gedaan aan het kruis.
The Father views every human.
Daardoor ziet de Vader ieder mens.
As valuable.
Als waardevol.
As honorable.
Als eerbaar.
As loved.
Als geliefd.
In his image.
In zijn beeld.
In his likeness.
In zijn gelijkenis.
But until someone hears the good news.
Maar totdat iemand het goede nieuws hoort.
And appropriates it by faith.
En dat toepast door geloof.
They never enjoy the benefits of that sonship.
Dan zullen ze nooit de voordelen van het zoonschap gaan ervaren.
Jesus was amazing.
Jezus was geweldig.
At bringing value to people that didn't believe they were valuable.
In het brengen van waarde aan mensen die niet geloven. Dat ze waardig waren.
Jesus would see Zacchaeus in a tree.
Jezus die zag Zacchaeus in de boom.
And notice what he didn't say.
En let op wat hij niet zei.
He didn't say, you filthy, rotten heathen, you're going to hell in a handbasket.
Hij zei niet, jij lelijke, vieze heiden, je gaat naar de hel toe.
Repent right now and come down from that tree.
Nu ga je je bekeren en kom uit die boom vandaan.
Jesus wasn't a street preacher.
Jezus die reageerde niet als een straatprediker.
Instead, Jesus says, Zacchaeus.
Nee, in plaats daarvan zegt Jezus Zacchaeus.
I must come to your house.
Ik moet in jouw huis komen.
Pharisees.
Farizeeërs.
In Jesus's day.
In de tijd van Jezus.
Taught this.
Onderwezen dit.
Believe what we believe.
Geloof wat wij geloven.
Then change.
Dan moet je veranderen.
Then we will accept you.
En dan zullen wij je accepteren.
Jesus shows up.
Dan komt Jezus.
Bringing the message of the new covenant.
En die brengt de boodschap van het nieuwe verbond.
And Jesus just says, I accept you.
En Jezus zegt gewoon, ik accepteer je.
He never told Zacchaeus to repent.
Hij heeft nooit tegen Zacchaeus gezegd, bekeer je.
He never told him to confess his sin.
Hij heeft hem nooit verteld, belijd je zonde.
All he did was give him grace.
Het enige wat hij deed was hem genade verlenen.
And Zacchaeus runs down from the tree.
En Zacchaeus komt snel uit de boom vandaan.
And he runs to Jesus.
En hij rent naar Jezus.
And he says, if I've stolen from anyone.
En hij zegt, als ik van iemand gestolen heb.
I'm going to return it back.
Dan ga ik het teruggeven.
If I've defrauded anyone.
Als ik iemand heb opgelicht.
I'm going to restore it fourfold.
Dan ga ik het viervoudig teruggeven.
And Jesus says,
en Jezus zegt dit,
salvation
redding
has come to this house.
Is tot dit huis gekomen.
How did that happen?
Hoe is dat gebeurd?
Jesus never preached salvation to him.
Jezus heeft nooit over redding tegen hem.
He never preached the Romans road to him.
Hij heeft nooit de weg gepreekt.
He never told him everything he should do.
Hij heeft hem nooit verteld wat hij allemaal zou moeten doen.
He never told him to dot the I's and cross the T's.
Hij heeft hem niet verteld wat hij allemaal moest doen.
All he said,
het enige wat hij zei,
was I accept you.
Ik accepteer je.
I give you grace.
Ik geef je genade.
For too long.
En veel te lang.
We in the church.
Hebben we in de kerk.
Have tried to clean fish.
Geprobeerd om de vis schoon te maken.
Before we catch them.
Voordat we ze gevangen hebben.
It's not our job.
Het is niet onze taak.
To be the sheriffs of righteousness.
Om ja, de politie te zijn van gerechtigheid.
To run around and point out everybody's issues.
Om rond te rennen en bij iedereen aan te wijzen wat er mis is met die.
It's not our job to look down our nose on sinners.
Het is niet onze taak om onze neus op te halen richting zondaars.
It's our job to love love people right where they are.
Het is onze taak om van mensen te houden daar waar ze zijn.
It's our job to show them what Jesus really looks like.
Het is onze taak om te laten zien hoe Jezus er daadwerkelijk uitziet.
The only people Jesus ever got upset at.
En de enige mensen waar Jezus eigenlijk boos op werd.
Was the Pharisees.
Dat waren de Farizeeërs.
Because the Pharisees.
Want de Farizeeërs.
Were constantly trying to disqualify.
Waren continu bezig met het disqualificeren van mensen.
They were letting people know they were unworthy.
Zij lieten mensen weten dat ze onwaardig waren.
They were unloved.
Ze waren niet geliefd.
They were unhonored.
Ze ontvingen geen eer, waren het ook niet waard.
And they were disapproved.
En ze werden niet goedgekeurd, ze werden afgekeurd.
That is what religion does to people.
En dat is wat religie doet naar mensen.
But Jesus came.
Maar toen kwam Jezus.
To show what relationship looks like.
Om te laten zien hoe relatie eruit ziet.
He was called a friend of sinners.
Hij werd een vriend van zondaren genoemd.
Notice, not a friend of ex-sinners.
En let op, er wordt niet gezegd hij was een vriend van ex-zondaren.
That means not everyone that got around Jesus changed.
En dat betekende dat niet iedereen die rondom Jezus was veranderde.
But he was still their friend.
En toch was hij hun vriend.
Because he saw value.
Want hij zag waarde.
He saw worthiness.
Hij zag waarde.
He saw worthiness.
Yeah.
He saw something in them.
Hij zag iets in ze.
That they didn't see in themselves.
Dat ze zelf niet in hunzelf zagen.
In 1999.
In 1999.
The Holy Spirit spoke to me.
Zei de Heilige Geest dit tegen mij.
He said, "Everywhere you go around the world."
Hij zei, waar je ook gaat over de wereld.
I don't want you to preach to the sin in people.
Dan wil ik niet dat je preekt tegen de zonde in mensen.
I want you to preach to the son in people.
Ik wil dat je preekt tegen de zoon in mensen.
I want you to speak to their potential.
Ik wil dat je spreekt richting de potentie in mensen.
Jesus was amazing at this.
Jezus was hier fantastisch in.
The first time he meets Simon Peter.
De eerste keer dat hij Simon Petrus ontmoet.
He says, "You are Simon."
Hij zegt, jij bent Simon.
The word Simon means.
En Simon betekent.
Unsteady.
Wankelbaar.
Shaky.
Yeah.
One translation.
Dat is één vertaling.
You already know what I'm going to say, is that it? I'm tired, dude. Don't mess with me.
Okay. I'm just following.
I know. Simon is a word that also means.
En Simon is een woord wat ook betekent.
Unsteady.
Dus wankelachtig.
But he said, "You are Simon."
Hij zei, jij bent Simon.
But you shall be Peter.
Maar je zult Petrus genoemd worden.
Peter means a stone.
En het betekent steen.
That which is steady.
Dat wat vaststaat.
He doesn't ignore what we are.
Hij negeert niet waar we zijn.
He doesn't ignore our issues.
Hij negeert onze issues niet.
But he speaks to what we shall be.
Maar hij spreekt over wat we zullen zijn.
Not just what we are.
Niet wat we op dit moment zijn.
He meets Nathaniel for the first time.
Hij ontmoet Nathaniel voor de eerste keer.
And under a tree.
En die zit onder een boom.
Nathaniel told the disciples that he wasn't the Messiah.
En hij heeft net tegen de discipelen verteld dat Jezus niet de Messias is.
But when he comes to meet Jesus.
Maar als hij dan Jezus ontmoet.
Jesus points at him.
Wijst Jezus.
And he says, Nathaniel, a man in whom there is no guile.
Een man in wie geen zonde te vinden.
He speaks to the one thing in him that's right about him.
Hij spreekt tot het ene in hem wat klopt.
The one thing that is valuable.
Het ene ding in hem wat waardevol is.
And the scriptures tell us immediately.
En de schriften zeggen ons dat direct.
Nathaniel becomes a disciple.
Dat Nathaniel een discipel wordt.
Not just a believer.
Niet een gelovige.
But a disciple.
Maar een discipel.
I wonder what would happen.
En ik vraag me af wat er zou gebeuren.
If the whole body of Christ,
als het hele lichaam van Christus.
If rather than look at people as miserable sinners,
in plaats van het kijken naar mensen als lelijke zondaren.
And viewing them as enemies,
en ze te zien als vijanden.
If we begin to see value in people,
als we waarde in de mensen begonnen te
zien. If we begin to speak to the value,
als we begonnen te spreken tegen die waarde.
There's a verse in the book of Acts.
Er staat een vers in het boek van Handelingen.
In Acts chapter 10.
Handelingen 10.
That bothered me for years.
En dat heeft me jarenlang, heb ik daar last van gehad, ben ik daarmee aan het worstelen geweest.
Because I didn't really understand how to understand it.
Want ik kon eigenlijk niet begrijpen hoe ik dit moest begrijpen.
Peter is taken up on a rooftop.
Petrus wordt meegenomen op het dak.
Peter had all kinds of prejudice issues.
En Petrus had allerlei vooroordelen.
He thought the gospel was only for the Jews.
Hij dacht dat het evangelie alleen voor de Joden was.
And so God takes him on a rooftop and rolls out some barbecue for him.
Dus hij neemt, God neemt hem mee op het dak en laat eigenlijk een barbecue aan hem zien.
Gave him a pig roast.
Ja, dus een geroosterd varken.
And as a Jew, he'd never eaten that.
En als een Jood zou hij dat nooit kunnen eten.
He said, I have never touched that unclean thing.
Ik heb die onreinheid, dat onheiligheid heb ik nooit aangeraakt.
But God then speaks to him.
En dan spreekt God op hem.
And he says, call nothing unclean.
En hij zegt, jij mag niks onrein noemen.
Or unholy.
Of onheilig.
That I have called clean and holy.
Wat ik heilig en rein heb genoemd.
The moment he comes down from the rooftop.
En dan komt hij naar beneden van het dak af.
A man by the name of Cornelius.
En dan komt Cornelius voorbij.
Had sent some servants to ask Peter to come to his home.
Die heeft wat dienstknechten gestuurd om Petrus te vragen van, wil je naar mijn huis komen?
Peter walks into his home.
En Petrus loopt het huis binnen.
And the first thing he says to him.
En het eerste wat hij tegen hem zegt.
Is he said, I shouldn't even be here.
Hij zei, ik zou hier eigenlijk nog ineens moeten zijn.
According to the law, I shouldn't be here with you.
Volgens de wet mag ik hier niet zijn met jou.
But God just spoke to me.
Maar God heeft net tegen mij gesproken.
To call no man.
Om geen mens.
Unholy.
Onheilig.
To call no man.
Om geen mens.
Unclean.
Onrein te noemen.
If you think of that verse.
Als je daar eens over nadenkt.
I was raised in the classical Pentecostal church.
Ik ben in de klassieke Pinksterkerk opgegroeid.
And all the preaching.
En alle prediking.
I got saved 50 times before I was 10.
Mensen, ik ben wel 50 keer gered voordat ik 10 was.
Because all the preaching.
Want alle prediking.
Was constantly telling me.
Vertelde me continu.
I was unclean.
Dat ik onrein was.
I was unholy.
En onheilig.
I'd wait till the last stanza of Just As I Am. You know that song?
No.
Okay. It's an American song.
Okay.
I'd run to the altar.
Ik zou naar het altaar rennen.
Oh, Jesus, forgive me and save me again.
Jezus, vergeef me.
I was constantly told that I was unworthy.
En er werd me continu verteld dat ik niet waardig was.
That I was not valuable.
Dat ik niet waardevol was.
That I was a miserable, rotten sinner.
En dat ik een lelijke, vieze zondaar was.
That God couldn't even look at me.
En God kon nog eens naar me kijken.
He didn't even like me.
Hij vond me nog eens leuk.
Until I hurried up and got behind Jesus.
Totdat ik achter Jezus ging staan.
And when I got behind Jesus.
En als ik achter Jezus ging staan.
Now he smiles at me.
Dan begon God te lachen tegen.
Even though he made me in his image.
Zelfs hij heeft me naar zijn beeld en zijn gelijkenis gemaakt.
And I'm his offspring.
En ik ben zijn nageslacht.
And I'm a loved child.
Ik ben een geliefd kind.
Religion has lied to us.
Maar religie heeft tegen ons gelogen.
Religion has interpreted this verse.
Religie heeft dit vers geïnterpreteerd.
That says our life was hid in God.
Dat zegt ons leven was verborgen in God.
In Christ Jesus.
In Christus Jezus.
As our life has been hid.
Zoals ons leven verborgen is.
From God.
Van God.
In Christ Jesus.
In Christus Jezus.
Our life is not hid from God.
Ons leven is niet verborgen voor God.
Our life is hid in God.
Ons leven is in God.
In Christ Jesus.
In Christus.
When you are raised,
als je opgegroeid bent,
with a mentality,
met de mentaliteit,
that God can't even look at your sin,
dat God je niet aan kan zien vanwege je zonde,
I was told from the time I was a little boy,
en dat is mij verteld vanaf dat ik een klein jongetje was,
because God is holy,
want God is heilig,
because God is righteous,
want God is rechtvaardig,
God cannot look at your sin,
God kan niet jouw zonde aanzien,
until I tried to find it in the Bible one day.
Totdat ik het eens probeerde op te zoeken in de Bijbel.
And the only verse that even comes close.
En het enige vers dat een beetje in de buurt komt.
Is Habakkuk 1:13.
Is Habakkuk 1 vers 13.
And it says, God, you're so holy and you're so righteous.
En er staat, God, u bent zo heilig en u bent zo rechtvaardig.
How can you look on evil?
Hoe kunt u kwaad zien?
And someone would say, see, there it is.
En dan zou iemand zeggen, kijk, daar staat het.
But then there's a comma.
Maar daar staat er een comma.
And it goes on to say.
En daar staat er verder.
So why do you?
Dus waarom doet u dat dan?
If God cannot look on sin.
Als God zonde niet kan zien.
Then Jesus was not God.
Dan was Jezus niet God.
Because Jesus got around sin.
Want Jezus was continu rondom
He
zonde.
Touched sinners.
Hij raakte zondaar aan.
He was not afraid of sin.
Jezus was niet bang voor zonde.
He got around prostitutes.
Hij was rondom prostituees.
Around publicans.
Publicans.
That's in the Bible.
I don't know what it is.
Okay.
Weet jij wat het is?
I don't know how you translate that. I have no idea. Sinners.
They're not good people.
They're not good people.
Yeah. Sorry.
It's all right. But he would get around them.
Maar hij zou rondom die mensen zijn.
And they did not feel miserable around him.
En als Jezus rondom die mensen was, dan voelde ze zich niet beroerd.
I remember when I was in my early 30s.
Ik weet dat ik begin van mijn 30 jaren was.
We had a family get together.
Hadden we een samen bijeenkomst van onze familie.
And two of my girl cousins who are a little older than me.
En twee van mijn nichtjes die wat ouder dan ik zijn.
When I left with my family.
Toen ik vertrok met ons gezin.
My cousins came to my mother.
kwamen mijn neven naar mijn moeder.
And they said, we're uncomfortable around Jamie.
En ze zeiden, we voelen ons oncomfortabel als Jamie er is.
And my mom said, why would you be uncomfortable around Jamie?
En mijn moeder vroeg dan, joh, maar waarom zou je oncomfortabel zijn als hij er is?
They said, we feel like he sees right through us.
En we zeiden, we hebben het gevoel dat hij dwars door ons heen kan kijken.
And I was so proud of that.
En daar was ik zo trots op.
Said, that's right.
Dat klopt.
It's the anointing.
Dat is de zalving.
It's the glory of God on me.
Dat is de heerlijkheid van God op me.
They're under conviction in my holy presence.
Ze worden overtuigd van zonde als ik om hen heen ben.
The man of God was in their presence.
De man van God is in hun nabijheid.
But about 10 years later.
Maar 10 jaar later.
The Holy Spirit reminded me of that.
Herinnerde de Heilige Geest mij dat aan die situatie.
And he said, I want you to go through the Gospels.
En hij zei, ik wil dat je eens door de evangelieën heen gaat.
And try to find one time.
En dat je per één moment probeert te zoeken.
Where a sinner felt like that in Jesus' presence.
Waar een zondaar zich op die manier voelde als Jezus in de buurt was.
The only people that felt miserable in Jesus' presence.
En de enige mensen die zich oncomfortabel voelden als Jezus in de buurt was.
Were Pharisees.
Waren de Farizeeërs.
It was religious spirits.
Het was de religieuze geest.
That felt uncomfortable around Jesus.
Die zich oncomfortabel voelde bij Jezus.
Sinners felt safe with him.
Zondaren voelden zich veilig bij Jezus.
Those who didn't believe still felt safe with him.
Degenen die niet geloofden voelden zich nog steeds veilig bij Jezus.
Why did they feel safe with him?
En waarom voelden ze zich veilig bij hem?
Because he came to show them.
Omdat hij kwam om ze te laten zien.
And bring them to glory.
En ze tot heerlijkheid te brengen.
To honor.
Tot eer.
To value.
Waarde.
To worth,
yeah.
And to approval,
en tot goedkeuring.
To show them that they are valuable to him.
Om ze te laten zien dat ze waardevol zijn in zijn ogen.
All of humanity is valuable to him.
De hele mensheid is waardevol voor hem.
I read it in Hebrews 2.
Ik heb het in Hebreeën 2 net gelezen.
That he just didn't die for a few.
Dat hij niet voor een paar gestorven is.
He didn't just die for the elect, as our friend John Calvin taught.
Hij is niet gestorven voor de uitverkorenen zoals Calvin ons heeft onderwezen.
He died for everyone.
Hij stierf voor iedereen.
If one died, all died.
Als één stierf, stierf iedereen.
He paid the price for all of humanity.
Hij heeft de prijs betaald voor de hele mensheid.
But not all of humanity is enjoying the benefits.
Maar niet de hele mensheid geniet van de voordelen daarvan.
Many are rejecting God.
Velen wijzen God af.
And I have taught for years.
En jarenlang heb ik onderwezen.
Most people are not running from Jesus.
Dat de meeste mensen niet van Jezus wegrennen.
They're running from Christians.
Ze rennen weg van christenen.
Who act more like Pharisees than Jesus.
Die meer op farizeeërs lijken dan dat ze op Jezus lijken.
Who look down their nose at people.
Die hun neus ophalen van mensen.
Who are judgmental.
Die veroordelend zijn.
Who release shame.
Die schaamte op mensen leggen.
Rather than see value in people.
In plaats van dat ze waarde in mensen zien.
The world will know we are his disciples.
De wereld zal weten dat we zijn discipelen zijn.
By only one thing.
Door maar één ding.
Not by our church attendance.
Niet door hoe vaak we naar de kerk gaan.
Not by our tithing.
Niet door onze tiende te geven.
Not by how many people get healed when we pray for them.
Niet door hoeveel mensen er genezen als we voor ze bidden.
Not how accurate our prophecies are.
Niet door hoe accuraat onze profetieën zijn.
The world will know we are his.
De wereld zal weten dat we van hem zijn.
By how we love humans.
Door hoe we van mensen houden.
Because how we love humans.
Want hoe we van mensen houden.
Has everything to do with how we love him.
Heeft alles te maken met hoeveel we van hem houden.
Because 1 John tells us.
En Johannes vertelt ons,
if you say you love God,
als je zegt dat je van God houdt,
who you cannot see,
die je niet kunt zien,
and you hate your brother,
en je haat je broer,
who you can see,
die je wel kan zien,
then the love of God is not in you.
Dan is de liefde van God niet in je.
The heart of Jesus,
het hart van Jezus,
is to bring value to people.
Is om mensen tot waarde te brengen.
So 20 years ago,
dus 20 jaar geleden,
the Holy Spirit said to me,
zei de Heilige Geest dit tegen me,
everywhere you go,
overal waar je gaat,
I want you to preach to the Son,
wil ik dat je spreekt tegen de Zoon in mensen,
and not to their sin,
en niet tegen de zonde in mensen.
Because according to 2 Corinthians 5,
want volgens 2 Korinthe 5,
God is not counting men's sins against them.
Houdt God mensen, rekent God mensen hun zonde niet aan.
God's not the one that focuses on sin.
God is niet degene die focust op zonde.
We are the ones that focus on sin.
Wij zijn degene die de focus op zonde hebben gelegd.
We like to find out what's wrong with everybody.
Wij vinden het prettig om te zien wat er mis is met de mensen.
We are our brother's keeper.
Wij zijn ons broeders hoeder.
How God views mankind.
Hoe God de mensheid ziet.
And how we view each other is normally not the same thing.
En hoe we elkaar zien is vaak niet in overeenstemming met ons.
God sees value.
God ziet waarde.
He sees worth.
Hij ziet dat je waardig bent.
He sees approval.
Hij ziet goedkeuring.
And his approval of us.
En zijn goedkeuring van
has
ons.
Nothing to do with what we do.
Heeft niks te maken met wat wij doen.
I love my children.
Ik hou van mijn kinderen.
And my grandchildren.
En van mijn kleinkinderen.
But my approval with them.
Maar mijn goedkeuring
is not because of their behavior.
Is niet vanwege hun gedrag.
My approval is because they're mine.
Mijn goedkeuring is vanwege het feit dat ze van mij zijn.
Sometimes they do things that make me want to slap them.
En soms doen ze dingen dat ik wil je wel een draai in je oren geven.
They get me angry at times.
Soms maken ze me boos.
But I still approve.
Maar ik keur ze nog steeds goed.
Of who they are.
Wie ze zijn.
But I don't always approve of what they do.
Ik keur niet altijd goed wat ze doen.
If we could ever begin to preach a gospel.
En als we eens een evangelie zouden gaan preken.
Like Jesus and the apostles preached.
Zoals Jezus en de apostelen predikten.
Jesus and the apostles.
Jezus en de apostelen.
18 sermons in the book of Acts.
Er zijn 18 evangelisatieprediken die we kunnen vinden in Handelingen.
Not one of them did they use the law of Moses on sinners to try to get them saved.
En in niet één van die predikingen werd de wet van Mozes gebruikt om mensen gered te laten worden.
Not one time did they walk up to someone.
Niet één keer liepen ze naar iemand toe.
And use the Ten Commandments to convert them.
Om de 10 geboden te gebruiken om ze te bekeren.
Instead, Paul would say things like this.
En in plaats daarvan zei Paulus dingen zoals dit.
Believe in the Lord Jesus Christ.
Geloof in de Heer Jezus Christus.
And you will be saved.
En je zal gered worden.
He's like, let me simplify this for you.
Laten we het even makkelijk voor je maken.
It's not about keeping all the rules.
Het gaat er niet om dat je alle regels houdt.
It's not about dotting the I's and crossing the T's.
Het gaat niet om de punten en komma's dat je het allemaal goed doet.
It's about simply believing in the finished work of Jesus.
Het gaat om simpelweg geloven in het volbrachte werk.
And it's trusting.
En het vertrouwen.
That he knows what he's talking about.
Dat hij weet waar hij het over heeft.
And that even when we don't see value.
En dat zelfs als wij geen waarde zien.
In ourselves.
In onszelf.
And in others.
En in anderen.
He does.
Dat hij dat wel doet.
So Peter is standing at Cornelius's house.
Dus Peter staat bij het huis van Cornelius.
And he says, God told me.
En hij zegt, God heeft mij gezegd.
Not to call any human unclean.
Om geen mens onrein te noemen.
Or unholy.
Of onheilig.
My question to that verse.
En mijn vraag aan de hand van dat vers.
For many years.
Jarenlang.
Was but God.
Was maar Heer.
People live unholy.
Mensen leven onheilig.
People are living unclean.
Mensen leven onrein.
I have a neighbor that drives me crazy.
Ik heb een buurman waar ik helemaal gek van word.
How am I to look at them?
Hoe kan ik nou naar hem kijken?
And never call them unclean or unholy.
Zonder hem onrein of onheilig te noemen.
When they live so unholy.
Als ze zo onheilig leven.
And the Holy Spirit whispered to me.
En de Heilige Geest fluisterde me in.
And he said this.
En hij zei dit.
They are clean.
Ze zijn rein.
But they're acting unclean.
Maar ze gedragen zich onrein.
Because no one told them they've been made clean.
Omdat niemand ze verteld heeft dat ze rein gemaakt zijn.
They don't believe they're clean.
Ze geloven niet dat ze rein zijn.
And because they by faith don't believe it.
En omdat ze dat niet geloven.
They live unclean.
Gedragen ze zich onrein.
Even though the cross has already made them clean.
Zelfs terwijl het kruis al rein heeft gemaakt.
They live unholy.
Ze leven onheilig.
Even though Jesus made them holy.
Zelfs terwijl Jezus ze heilig heeft gemaakt.
He said, but how are you going to look at them?
En hij vroeg aan me, maar hoe ga jij ze zien?
Because it's easy to look at someone living unholy.
Well, het is makkelijk om naar iemand te kijken die onheilig leeft.
And speak to their unholiness.
En te spreken tegen hun onheiligheid.
It takes through the eyes of the Spirit.
Maar het vraagt de ogen van de geest.
To see value.
Om waarde in iemand te zien.
When we started a church.
Toen wij een kerk begonnen.
The town of Saginaw, Michigan.
In Michigan.
It is one of the top 3 most dangerous cities in America.
In een van de gevaarlijkste steden en gebieden in Amerika. Het staat in de top 3.
60% of our church were inner city gangbangers.
Dus 60% van onze kerk waren mensen die in een gang zaten in de binnenstad.
Mainly Hispanic Latin kings.
Voornamelijk Latino's.
There we go.
Dankjewel.
Big guys.
Grote gasten.
Most of them have been on the street since they were 10, 11 years old.
En de meeste van hen die leefden op de straat vanaf een tiende en een halve jaar.
And they start coming to our church.
En ze begonnen naar onze kerk te komen.
And their pants were hanging down to here.
En hun broek die hing op hun knieën.
And I wanted to walk up and pull their pants up.
En ik wilde eigenlijk naar ze toe lopen en hun broek omhoog te trekken.
I wanted to see how unclean they were.
Ik wilde zien hoe onrein ze waren.
But the Holy Spirit spoke to me.
Maar de Heilige Geest sprak tot me.
Out of 2 Corinthians chapter 3.
Vanuit 2 Korinthe 3.
In the Message Bible.
In the Message Bible.
It says that the law is a ministry of death and condemnation.
Staat er dat de bediening van de wet de bediening van de dood en veroordeling is.
That which is written on stones.
Dat wat op stenen is geschreven.
But the ministry of righteousness.
Maar de bediening van de gerechtigheid.
In the new covenant.
In het nieuwe verbond.
is a ministry of affirmation.
Is een bediening van bevestiging.
Not condemnation.
Niet van veroordeling.
So the Holy Spirit said to me.
Dus de Heilige Geest zei tegen me.
If Jesus did not come to condemn the world,
als Jezus niet is gekomen om de wereld te veroordelen,
then my Father would not send you into the world to condemn it.
Dan zou mijn Vader jou niet in deze wereld sturen om ze dan wel te veroordelen.
If the Father didn't send Jesus to do that,
als de Vader Jezus niet heeft gezonden om dat te doen,
I highly doubt he sent you.
Dan betwijfel ik dat hij jou heeft gezonden om dat te doen.
We love to quote John 3:16.
En we houden ervan om Johannes 3 vers 16 te citeren.
We rarely quote John 3:17.
Maar het is zelden dat we Johannes 3 vers 17 citeren.
That I did not come into the world to condemn the world.
Ik ben niet in deze wereld gekomen om te veroordelen.
But the world through me might be saved.
Maar zodat de wereld door mij heen gered zal worden.
And so I began to walk up to these young men.
Dus ik begon naar deze gasten toe te lopen.
And I'd hit them in the chest.
En ik sloeg ze dan op de borst.
Because I get around big guys.
Want het waren grote gasten.
And I want to hit them.
En ik wil ze dan graag eventjes een klap geven.
And I hit them in the chest.
Dus ik sla ze op de borst.
I say, hey big boy.
Ik zeg, hey grote gast.
You're better than you think you are.
Je bent beter dan je denkt dat je bent.
You're better than you're acting.
Je bent beter dan dat je gedraagt.
I'm going to keep telling you who you are.
En ik ga je blijven vertellen wie jij bent.
Till you start acting like it.
Totdat je je zo gaat gedragen.
The first month,
in de eerste maand,
they'd see me coming.
Dan zagen ze me aankomen.
After the second month,
en na de tweede maand,
I'd walk in the door.
Dan kwam, zou ik binnenkomen.
And they'd walk up with their chest out.
En dan zouden ze met hun borst naar voren naar me toe lopen.
And I'd hit them in the chest.
En dan sloeg ze op hun borst.
I'd say, you're better than you think you are.
Je bent beter dan je denkt dat je bent.
You're better than you're acting.
Je bent beter dan dat je gedraagt.
And I'm going to keep telling you who you are.
En ik ga je blijven vertellen wie je bent.
In Christ Jesus.
In Christus Jezus.
Until you start acting like it.
Totdat je zo gaat gedragen.
Because you are not unclean.
Want je bent niet onrein.
Jesus made you clean.
Jezus heeft je rein gemaakt.
You're not unholy.
Je bent niet onheilig.
Jesus even tells us.
Jezus vertelt ons.
Not to get holy.
Om niet heilig te worden.
He says be holy.
Hij zegt, wees heilig.
You can only be.
Je kan alleen maar iets zijn.
What you is.
Als je het al bent.
He said be this.
Wees dit.
Walk in this.
Wandel daarin.
I wonder what would happen.
En ik vraag me af wat er zou gebeuren.
If the church of Jesus Christ.
Als de kerk van Jezus Christus.
Would holster their finger.
Dat ze hun vinger.
I preached a series 10 years ago.
Dat ze hun vinger terug in hun holster zullen stoppen.
In my church.
Ik heb hierover gepreekt in mijn kerk.
Called stop giving everybody the finger.
En ik noem het de preek stop met naar iedereen te wijzen met de vinger.
The world gives a finger.
De wereld wijst met de vinger.
And it's offensive.
En dat is aanstootgevend.
But this one's worse.
Maar dit is erger.
The finger of condemnation.
De vinger van een veroordeling.
When I was growing up in church,
toen ik opgroeide in de kerk,
I remember evangelists coming to our churches.
Kan ik me herinneren dat evangelisten naar onze kerken kwamen.
And I'd be sitting in the first row at 7 years old.
En dan was ik 7 jaar en zat ik op de eerste rij.
And that preacher's finger would come out.
En dan kwam de vinger van de prediker tevoren.
And it felt like it was this long.
En het voelde alsof die zo lang was.
And it was pointing right at me.
En dat hij recht naar mij aan het wijzen.
God is going to get you.
God gaat je krijgen.
He's going to get you.
Hij gaat je krijgen.
You're going to stand before God. God on judgment day.
Op de dag van de veroordeling zul je voor God staan.
And I would sit there afraid.
En dan zou ik daar doodsbang zitten.
Terrified.
Angstaanjagend.
7 jaar. I was such a sinner.
En ik was zo'n zondaar.
Horrible child.
Verschrikkelijk kind.
Constantly getting saved.
Ik werd continu gered.
Living under fear.
En ik leefde in angst.
Living under condemnation.
En ik leefde onder veroordeling.
Because no one told me I was valuable.
Want niemand vertelde me dat ik waardevol was.
It's why for 7 years I ran from the call of God.
En daarom 7 jaar later ben ik weggerend voor de roeping van God.
I ran away from church.
Ik rende weg van de kerk.
Because rather than speak to the son in me.
Want in plaats van dat ze spraken tot de zoon in mij.
All they did was speak to the sin.
Het enige wat ze deden was spreken tot de zonde in mij.
Constantly focusing on something God doesn't.
Continu focussen ze zich op dingen waar God niet naar keek.
You see, even when Adam and Eve sinned.
Weet je, zelfs toen Adam en Eva zondigden.
God did not separate from them.
Heeft God zich niet van hen verwijderd?
They separated from God.
Zij verwijderden zich van God.
Sin does bring a separation.
Zonde brengt afstand.
Paul tells us in Colossians 1 in our minds.
En Paulus vertelt ons in Colossians 1 dat de afstand is in ons denken.
He said you were enemies of God.
Hij zegt je was vijanden van God.
But only in your minds.
Maar in jouw gedachten.
In other words, God's never been your enemy.
Met andere woorden, God is nooit jouw vijand geweest.
Have you ever noticed?
Is dit je wel eens opgevallen?
That Jesus never told us to love his enemies?
Dat Jezus nooit heeft verteld om zijn vijanden lief te hebben?
He told us to love our enemies.
Hij vertelde ons om onze vijanden lief te
hebben. He never told us to love his enemies.
Hij vertelde ons nooit Hou van mijn vijanden.
Because he doesn't have any.
Want hij heeft geen vijanden.
How do we know that?
Hoe weten we dat?
No greater love is this.
Er is geen grotere liefde.
Than a man lay down his life for his friends.
Dan dat iemand zijn leven neerlegt voor zijn vrienden.
And he laid down his life for all.
En hij heeft zijn leven gegeven voor iedereen.
So he only has friends.
Dus hij heeft alleen maar vrienden.
He said, love your enemies.
Hij zei, hou van jouw vijanden.
Because your enemies are not my enemies.
Want jouw vijanden zijn niet mijn vijanden.
You think they're my enemies because they're your enemies.
Jij denkt dat ze mijn vijanden zijn omdat ze jouw vijanden zijn.
But they're my children just like you are.
Maar ze zijn mijn kinderen net zoals jij dat bent.
You might be walking with me.
Misschien wandel jij met mij.
And they may not be.
En zij misschien niet.
But I still love them the same.
Maar ik hou nog steeds op dezelfde manier van ze.
I have no shadow of turning.
Er is geen schaduw van omkeer.
I don't love you because you do better.
Ik hou niet van jou omdat jij je beter gedraagt.
I don't love you more because you're faithful.
Ik hou niet meer van je omdat je trouw bent.
I love you because of my faithfulness.
Ik hou van jou vanwege mijn trouw.
Not your faithfulness.
Niet vanwege jouw trouw.
Because I see value.
Want ik zie waarde.
In every human.
In ieder mens.
The main argument preachers have given me.
En het argument wat mensen altijd, wat predikers mij altijd geven.
Is they can take me to 1 John.
Nemen ze mij mee naar 1 Johannes.
And 1 John talks about two types of people.
En die spreekt over twee soorten mensen.
Sons of God.
Zonen van God.
And sons of the devil.
En zonen van de duivel.
And I've had people say, see.
En ik heb mensen die tegen me zeggen, kijk, zie wel.
There's demon seed.
Er is zaad van demonen.
And there's godly seed.
En er is goddelijk zaad.
The problem.
Het probleem.
Is that it is called hyperbole.
Is dat er iets bestaat wat we hyperbole noemen. Of een overdrijving.
The devil does not have a reproductive organ.
Want de duivel kan zich niet reproduceren.
He's a perverter and not a creator.
Hij is een verdraaier, maar geen creator. Geen schepper.
The devil is not Zeus or Odin.
De duivel is niet Zeus of Odin.
Running around knocking up Hercules' mom.
Die de moeder van Hercules zwanger aan het maken is.
That is called mythology.
Dat heet mythologie.
That's not the kingdom of God.
Dat is niet het koninkrijk van God.
A son of the devil.
Een zoon van de duivel.
Every time you see the word devil.
Iedere keer als je het woord duivel ziet.
It's not always talking about an entity.
Dan spreekt het lang niet altijd over een entiteit.
60% of the time.
60% van de tijd.
The word Satan and devil.
Betekent het woord Satan of duivel.
Is a verb and not a noun.
Dan is het een werkwoord en geen zelfstandig naamwoord.
It is a satanic action.
Het is een satanische actie.
Jesus turned to Peter.
Jezus die wendt zich op een gegeven moment naar Petrus.
And he said, "Get thee behind me, Satan."
En dan zegt hij tegen Petrus, ga achter mij, Satan.
Peter didn't literally become the devil.
Petrus werd niet ineens de duivel.
What he was saying is what you just said.
Wat hij dus tegen Petrus zei, wat je net gezegd hebt.
Was adverse to the purpose of God for my life.
Was tegenovergesteld wat het doel is van God met mijn leven.
And in 1 John.
En in 1 Johannes.
When they're talking about sons of the devil.
Als het gaat over de zonen van de duivel.
Talking about sons of the accuser.
Dan gaat over zonen van de aanklager.
And the accuser to the Jews was the law.
En de aanklager voor de Joden, dat was de wet.
Jesus turned to Pharisees one day.
Jezus die sprak tegen farizeeërs op een dag.
And he said, "You are of your father the devil."
En hij zei, jullie zijn van je vader de duivel.
Do you know that Adolf Hitler?
Weet je dat Adolf Hitler
claimed to be a Christian and a follower of Jesus?
Claimde een christen te zijn en een volgeling van Jezus.
He used that verse.
En hij gebruikte dit vers.
To convince a whole nation.
Om een heel land te overtuigen.
Of German Lutherans.
Van vol met Duitse Lutheranen.
To slaughter 3 million Jews.
Om 3 miljoen Joden af te slachten.
Because they crucified our Savior.
Want zij hebben onze Redder gekruisigd.
And they were demon seed.
En ze zijn zaad.
And because they're demon seed.
En omdat ze zaad van de duivel zijn.
We can rape them.
Kunnen we ze verkrachten.
We can kill them.
Kunnen we ze vermoorden.
And do whatever we want with them.
We mogen doen wat we willen met ze.
In America.
In Amerika.
In the 16, 17 and 1800s.
In de 16, 17 jaar 1800.
Pastors.
Voorgangers.
Had slaves.
Hadden slaven.
They used the same verse.
En ze gebruiken hetzelfde vers.
They actually taught.
En ze onderwezen zelfs.
That black people did not have souls.
Dat zwarte mensen geen ziel hadden.
Because they were demon seed.
Want ze waren zaad van demonen.
Anytime.
Iedere keer.
We don't see value.
Als we geen waarde zien.
In every human.
In ieder mens.
It gives mankind.
Geeft het met de mensheid.
Permission.
De toestemming.
To do horrible things to humans.
Om verschrikkelijke dingen te doen richting
even
de mensheid.
In the name of their God.
Zelfs in de naam van hun God.
We have no permission for that.
Daar hebben we geen toestemming voor gekregen.
The good news is this.
Het goede nieuws is dit.
In America.
In Amerika.
In 1863.
In 1863.
A president by the name of Abraham Lincoln.
Was er president Lincoln.
set all the slaves free.
En die heeft alle slaven bevrijd.
It was called the Emancipation Proclamation.
Dat was de emancipatieproclamatie.
It made slavery illegal.
Het zorgde ervoor dat slavernij illegaal werd genoemd.
All slaves were legally declared set free.
Dus legaal werden alle slaven vrij verklaard.
But for 40 years,
maar 40 jaar lang,
people still stayed slaves.
Bleven mensen nog steeds slaaf.
They found there were three main reasons.
En later ontdekten ze dat er drie redenen voor waren.
The first one,
de eerste,
is the slaves never heard the good news that they were no longer slaves.
Is dat de slaven nooit het goede nieuws hoorden dat ze geen slaven meer waren.
They were legally free,
legaal waren ze vrij,
but experientially bound.
Maar in hun ervaring waren ze nog steeds gebonden.
The second reason,
de tweede reden,
is their masters.
Is hun meesters
kept them from hearing the good news.
Voorkwamen, zorgde ervoor dat ze het goede nieuws niet hoorden.
And Paul tells us that the god of this world has blinded the minds of men.
En Paulus vertelt dat de god van deze wereld de mensen verblind heeft.
The third group of people.
En de derde groep mensen.
Were those that heard the good news.
Waren de mensen die het goede nieuws hoorden.
But it was too good to be true.
Maar het was te mooi om waar te zijn.
And they couldn't believe it.
En ze konden het niet geloven.
Because they'd been slaves for so long.
Omdat ze zo lang slaaf waren geweest.
That they couldn't imagine not being a slave.
Konden ze zich niet meer voorstellen hoe het moest zijn om geen slaaf te zijn.
I came here with good news tonight.
Ik ben hier vanavond gekomen om goed nieuws te brengen.
2000 years ago.
2000 jaar geleden.
Jesus declared an emancipation proclamation.
Heeft Jezus een emancipatieproclamatie.
Over all of humanity.
Over de hele mensheid.
When he declared it is finished.
Toen hij verklaarde het is volbracht.
That legally set free.
Dat legaal zijn we vrijgezet.
All sinners from the debt of sin and sickness and death.
Alle mensen zijn vrijgezet van de zonde en van dood.
At that moment they were legally free.
En op dat moment waren ze legaal vrij.
But people still live like sinners.
Maar mensen leven nog steeds.
Because many have not heard the good news.
Want velen hebben het goede nieuws niet gehoord.
Many also have been blinded to the truth.
Velen zijn verblind voor de waarheid.
And then some have heard it.
En sommigen hebben het gehoord.
And they just can't believe it.
En ze kunnen het maar niet geloven.
And so they never enjoy the benefits of it.
Dus daarom genieten ze nooit van de voordelen die het geeft.
But Jesus came.
Maar Jezus kwam.
To show us that we were valuable.
Om ons te laten zien dat we waardevol zijn.
To show us that we were worthy.
Om ons te laten zien dat we waardig zijn.
To show us that we were approved of him.
Om ons te laten zien dat we goedgekeurd worden door hem.
Now let me stop with this.
Laat me hiermee afsluiten.
Several years ago.
Een aantal jaar geleden.
I was sitting with a very good friend of mine.
Zat ik met een goede vriend van me.
And we were discussing the passage where the apostle Paul told Timothy.
En we bespraken het gedeelte waar de apostel Paulus zit met Timotheus.
Study. To show yourself approved unto God.
Om jezelf goedgekeurd te bewijzen.
A workman who needs not be ashamed.
Een arbeider die zich niet hoeft te schamen.
Rightly dividing the word of truth.
En die in staat is om het woord van God te onderscheiden.
And the Holy Spirit kept taking me back.
En de Heilige Geest nam me steeds terug.
And stopping me.
En hij stopte me.
At study to show yourself approved.
Hij stopte me bij het gedeelte, bestudeer jezelf of je goedgekeurd bent.
He kept saying, read it again.
En hij zei steeds, lees het opnieuw.
Study to show yourself approved.
Bestudeer of je goedgekeurd bent.
I was like, Lord, what are you trying to tell me?
En ik vroeg, Heer, wat probeert u mij duidelijk te maken?
He said, why is most of your studying?
En hij zei, waarom gaat het meeste van jouw bestudering
to show what disqualifies you and others.
Uit naar datgene wat jou en anderen disqualificeert.
Most of your studying is to find what disapproves you.
Dus je bent aan het zoeken naar datgene wat jou disqualificeert.
He said, I want you to study.
Hij zei, ik wil dat je gaat zoeken
to show yourself.
Om jezelf te laten zien
that you are approved under God.
Dat je goedgekeurd bent door God.
One translation
Eén vertaling
says study in your approval.
Zegt bestudeer in jouw goedkeuring, in jouw goedgekeurd zijn.
A workman who needs not be ashamed.
Een arbeider die zich niet hoeft te schamen.
Because Jesus already took all your shame.
Want Jezus heeft jouw schaamte al genomen.
Rightly dividing the word of truth.
Je kunt het op die manier het woord van God onderscheiden.
If we are rightly interpreting scripture.
Als we het woord van God op een goede manier onderscheiden.
In this new covenant.
In het nieuwe verbond.
We will find out what qualifies people.
Dan zullen we ontdekken wat mensen kwalificeert.
Not what disqualifies.
Niet wat ze disqualificeert.
We'll study to show ourselves.
We zullen studeren om onszelf te
that you are approved.
Dat we goedgekeurd zijn.
You are loved.
Je bent geliefd.
You are worthy.
Je bent waardig.
You are valuable.
Je bent waardevol.
You are forgiven.
Je bent vergeven.
You have been cleansed.
Je bent gereinigd.
You have been washed.
Je bent gewassen.
You are clean.
Je bent schoon.
You are holy.
Je bent heilig.
Not because of what you have done.
Niet vanwege wat jij hebt gedaan.
But because of what Jesus has done.
Maar vanwege wat Jezus heeft gedaan.
That is called good news.
En dat noemen we goed nieuws.
The good news is God can't stand you.
Het goede nieuws is God kan je niet uitstaan.
He can't even look at you.
Hij kan nog eens naar je kijken.
He's disgusted with you.
Hij vindt je verschrikkelijk.
The good news is he loves you.
Nee, het goede nieuws is hij houdt van je.
He's crazy about you.
Hij is gek op je.
He's not mad at you.
Hij is niet boos op je.
He's mad about you.
Hij is helemaal gek op je.
That his love is everlasting.
En zijn liefde is voor eeuwig.
And he's a good father.
En hij is een goede vader.
Who actually cares about his kids.
Die daadwerkelijk om zijn kinderen geeft.
He's a father that sees value in every one of them.
Hij is een vader die waarde ziet in ieder van hen.
Regardless of how they're acting.
Ongeacht hun gedrag.
Regardless of how they're living.
Ongeacht hoe ze leven.
Regardless of what they're doing.
Ongeacht wat ze doen.
His love is not conditional and predicated.
Zijn liefde heeft geen vooroordelen en is niet
on our behavior or our love.
Niet afhankelijk van onze gedrag of van onze liefde.
Because John tells us,
Johannes vertelt ons,
this is love.
Dit is liefde.
Not that we loved him.
Niet dat we van hem gehouden hebben.
But that he first loved us.
Maar dat hij eerst van ons hield.
In the old covenant.
In het oude verbond.
It was about our love for him.
Ging het om onze liefde voor hem.
In the new covenant.
In het nieuwe verbond.
It's about his love for us.
Gaat het over zijn liefde voor ons.
You are valuable.
Je bent waardevol.
You are loved.
Je bent geliefd.
You are worthy.
Je bent waardig.
You are accepted.
Je bent geaccepteerd.
And approved in the beloved.
Goedgekeurd door de geliefde.
I wonder what would happen.
En ik vraag me af wat er zou gebeuren.
If over the last 50 years.
Als we de afgelopen 50 jaar.
Our children and grandchildren.
Onze kinderen en onze kleinkinderen.
Would have heard that message.
Als we ze dat verteld hadden, deze boodschap.
Maybe they'd still be in church.
Misschien zouden ze dan nog in de kerk geweest zijn.
We've lost generations.
We hebben generaties verloren.
Because all they heard was fear.
Omdat ze angst hebben gehoord.
And terror.
Ja, angst.
In the United States right now.
In Amerika op dit moment.
Universities.
Zijn er universiteiten.
That have psychology degrees.
Die je een psychologie diploma aan kunnen bieden. Waar je kunt studeren.
They're now building whole programs.
En waar ze je dus programma's aanbieden.
For religious trauma.
Om te gaan met religieus trauma.
They're calling it religious PTSD.
Ja, dus hoe ga je religieuze trauma's herstellen?
People that have been raised in fear-based ideas of God.
En dan gaat het om mensen die zijn opgegroeid met een beeld van God wat op angst gebaseerd is.
That has literally traumatized them.
En het heeft ze letterlijk getraumatiseerd.
I remember when I was a little boy.
En ik weet nog toen ik jong was.
Coming home from school.
Als ik uit school kwam.
And my mom and dad weren't home.
En mijn vader en moeder waren niet thuis.
I got nervous.
Dan werd ik nerveus.
Thinking I missed the rapture.
Ik dacht ik heb de opname gemist.
I would run over to the church next door.
En dan zou ik naar de kerk rennen om ze te zoeken.
And they weren't there either.
En daar waren ze ook niet.
And then I got really scared.
En dan werd ik echt bang.
Thinking I missed it.
Ik heb het gemist.
Most of the message I heard.
De meeste boodschappen die ik gehoord heb.
Was not about a good father.
Ging niet over een goede vader.
It wasn't about God being light, life and love.
Het ging niet over dat God leven, licht en liefde is.
It was normally about an angry deity.
Het ging meestal over een boze entiteit.
My dad pastored 59 years.
En mijn vader is 59 jaar voorganger.
And his favorite verse.
En zijn favoriete vers.
Was the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Was de vrezen des Heeren is het begin van wijsheid.
Even though John tells us,
zelfs terwijl Johannes ons vertelt,
perfect love,
perfecte liefde,
removes all fear,
drijft alle vrees uit.
I wish we'd get rid of the phrase.
En ik zou willen dat we afstand nemen van dat gedeelte.
Remove it from our Bibles.
Dat we het uit onze Bijbel wegnemen.
The fear of the Lord.
De vrezen des Heren.
Because it's a horrible translation.
Want het is een verschrikkelijke vertaling.
It's actually translated awe.
Want het betekent eigenlijk ontzag.
Honor.
Eer.
And respect.
En respect.
You cannot be intimate with someone you're afraid of.
Het is onmogelijk om intiem te zijn met iemand voor wie je bang bent.
If a child is afraid of their parent,
als een kind bang is voor zijn vader,
that's a dysfunctional family and a dysfunctional relationship.
Dan is dat een dysfunctionele familie en een dysfunctionele relatie.
I was never terrified of my dad.
Ik was nooit bang voor mijn vader.
I respected my dad.
Ik respecteerde mijn vader.
When I would act up, And my mom would say, "When your dad gets home."
En als mijn moeder dan zei, als je vader thuis komt.
I had a healthy respect for my dad.
Dan had ik een gezond respect voor mijn vader.
But I was never terrified of him.
Maar ik vond hem nooit angstaanjagend.
If my wife would have told me.
Als mijn vrouw mij zou vertellen.
That when I went away on a trip and I came home.
Dat als ik weg zou zijn naar een reis en ik zou weer thuis komen.
And my children heard the garage door go up.
En mijn kinderen zouden de garagedeur open horen gaan.
Knowing daddy was now home.
En ze weten papa is nu thuis.
And if they would have ran and hid in the closet.
Maar als ze dan weg zouden rennen om zich in de kast te verstoppen.
It would have broke my heart.
Dan zou dat mijn hart breken.
Instead they were jumping up and down.
Maar in plaats daarvan sprongen ze op en neer.
Daddy's home.
Papa is thuis.
Daddy's home.
Papa is thuis.
But many of us were raised with that view of God.
Maar velen van ons zijn opgegroeid met dat beeld van God.
And it has been more harmful than we realize.
En dat heeft meer schade toegebracht dan dat we beseffen.
10 years ago.
10 jaar geleden.
Holy Spirit said this to me.
De Heilige Geest dit tegen me.
If perfect love removes all fear,
als perfecte liefde alle vrees uitdrijft,
then fear can also remove love.
Dan kan vrees ook angst uitdrijven.
And I realized I didn't really know how to love.
En ik besefte dat ik eigenlijk niet wist hoe ik liefde. Wat zei ik wat anders?
Dat vrees angst uitdrijft.
Oh, sorry.
Dat vrees liefde.
Het is tijd om naar bed te gaan.
And I have no idea what's going on.
I messed up your message. Als liefde angst kan uitdrijven, dan kan het dus ook andersom zijn. Dan kan angst dus ook liefde verdrijven.
The opposite is true.
Yeah.
If love removes fear,
als liefde vrees uitdrijft,
then fear can remove love.
Dan kan vrees ook liefde uitdrijven.
And I'm not afraid of my father.
Maar ik ben niet bang voor mijn vader.
I've been given eternal life.
Hij heeft me eeuwig leven gegeven.
And John tells us.
En Johannes vertelt ons.
This is eternal life.
Dit is eeuwig leven.
Knowing the Father.
Kennen van de Vader.
And knowing the Son.
En het kennen van de Zoon.
Eternal life is not just a ticket to heaven.
Eeuwig leven is niet een ticket naar de hemel.
That's a part of it.
Dat is misschien onderdeel daarvan.
It's a relationship.
Maar het gaat om een relatie.
And it's a relationship that's healthy.
En het gaat om een gezonde relatie.
Because my lens is not fear.
Want ik kijk niet door de lens van angst.
My lens is love.
Mijn lens is liefde.
Jesus came.
Jezus kwam.
To bring many sons.
Om vele zonen.
To honor.
Tot eer.
To value.
Waarde.
To worth.
Waardigheid.
And to approval.
En goedkeuring te brengen.
That's the gospel.
Dat is het evangelie.
Bow your heads, would you?
Laten we onze hoofden buigen.
Father, I thank you today.
Vader, ik dank u.
For your amazing love for us.
Voor uw geweldige liefde voor ons.
Thank you for dying for us.
Dank u dat u stierf voor ons.
Being crucified for us.
Voor ons gekruisigd werd.
Rising from the dead for us.
Voor ons opstond uit de dood.
And seating us with you.
En dat we met u gezeten zijn.
Thank you, Father.
Dank u wel.
For sending Jesus.
Dat u Jezus heeft gezonden.
Help us now.
En help ons.
To see the way you see.
Om te zien zoals u ziet.
To see ourselves that way.
Om onszelf op die manier te zien.
Remove the self-condemnation.
Heer, wilt u uw zelfveroordeling wegnemen?
The shame.
De schaamte.
And the fear.
En de angst.
And help us to see.
En help ons om te zien.
Through Jesus' eyes.
Door de ogen van Jezus.
That he made us valuable.
Dat hij ons waardevol heeft gemaakt.
He placed worth in us.
Hij heeft waarde in ons geplaatst.
And he's approved of us.
En hij heeft ons goedgekeurd.
Because of his goodness.
Vanwege zijn goedheid.
Well, thank you for it, Father.
En dan danken we u voor, Vader.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Now do this one thing with me. Would you put your hand on your heart?
Misschien wil je je hand op je hart leggen op dit moment.
And would you pray this out loud?
En laten we dit samen hardop bidden. Dus Jamie bid, ik vertaal het, mag je mij herhalen.
Father, in Jesus' name.
Vader, in de naam van Jezus.
Heal my wrong ideas.
You have to wait for them to...
Oh, I'm sorry.
Genees mijn verkeerde ideeën. Genees mijn verkeerde gedachten.
About who I thought you were.
Over wie ik dacht dat u was.
Help me.
Help me.
By the Holy Spirit.
Door de Heilige Geest.
To see value.
Om waarde te zien.
In myself.
In mezelf.
And in those around me.
En in de mensen om me heen.
To always be honorable.
Om altijd eer te hebben.
And to love mankind.
En van mensen te houden.
The way you love mankind.
Op de manier zoals u van de mens houdt.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
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 Hallelujah.